De fiscale situatie in België is natuurlijk wat dat betreft een stuk slechter dan die in Nederland. In Nederland loopt de staatsschuld natuurlijk eigenlijk ook structureel op. Maar in België is die een stuk hoger, al zelfs boven de 100%, naar ik meen, van het bruto binnenlands product. En dat zou dus, ja, dan ben je eigenlijk een beetje voorbij die grens van datgene wat je ooit op een redelijke manier zou kunnen terugbetalen. Toch was die obligatie, die staatsbon, binnen no time uitverkocht.
Absoluut.
En je gaf al even aan, 300 miljard spaargeld, 20 miljard vloeit. Dat is tussen de 6 en de 7% ongeveer, vloeit naar die staatsbon. Wat kan dat mogelijk voor gevolgen hebben voor dat spaargeld dat mensen nog aanhouden bij die Belgische banken?
Ja, het zou natuurlijk kunnen betekenen dat de Belgische overheid zegt, we doen nog een keer zo'n staatsbon uitschrijven. Dat kan. De vraag is of ze dat durven. Want we weten allemaal wat een bankrun is. Hè? Een bankrun is niks anders dan geld van je bank halen en dat overbrengen naar een andere bank. Of contant opnemen. Dat is wat lastig technisch. Maar je zou het enige, van de ene bank kan het overmaken naar een andere bank. En als ik zou oproepen tot een bankrun. Ik noem maar bank A. Moet je je geld afhalen. Nou, dan ben ik strafbaar. Dat ga ik dus niet doen. Maar het is wel grappig dat een Belgische overheid de druk op de banken zet om die banken tot hogere rentes te bewegen. Dus wel bijzonder. Je ziet een soort, ik moet bijna zeggen, een soort staatsbankrun. Want op het moment dat ze voor de tweede keer zoiets gaan doen, heb je kans dat er misschien wel 20, 30, 40 miljard binnenkomt. En dan begint die nood bij die banken wel te groeien in België. We hebben het over België. Dus op zich vind ik het wel een boeiende ontwikkeling dat een staat ageert tegen de eigen banksector en zegt, jullie komen niet met verzoenlijke rentes, dus wij als staat gaan iets bieden aan onze Belgische spaarders, wat een veel hogere rente is dan de rente die je in België krijgt. Een acceptabele rente.
Welkom bij Brands en Flipsen Blikken Terug. Waarin ik, Bart Brands, samen met Ab Flipsen iedere maand terugblikken op de meest bizarre en bijzondere gebeurtenissen op het gebied van onder andere macro-economie, geopolitiek, edelmetalen en financiële markten.
Ab Flipsen.
Bart Brands.
Goedemiddag op deze prachtige dag. En natuurlijk ook alle kijkers en het publiek. We hebben live publiek bij de 6e uitzending van Brands en Flipsen Blikken Terug. We zitten hier in het prachtige Château Amsterdam. Dat is het allereerste wijnhuis van Amsterdam. Nou ja, goed, ik zou aan de mensen die hier zitten, die kunnen ervan getuigen, maar ook alle kijkers, ben je een keer in de buurt, kom even binnenwandelen. Je ziet van buiten helemaal niet wat het is, maar als je dan binnenkomt wandelen, dan denk je ineens, wauw, wat is dit een indrukwekkende plek waar je ook heerlijke wijnen kunt drinken en ook, zoals ik zie wat er gebeurt, ook lekkere hapjes kunt eten. Dat doen wij na de uitzending. Maar voor vandaag de studio, voor de opname van de 6e aflevering van Brands en Flipsen Blikken Terug. We gaan vandaag ook heel veel vragen beantwoorden. We hebben de volgorde net ietsje omgegooid, maar zoals gewoonlijk begin ik met de vraag, Ab, hoe gaat het met je?
Goed. Ja, ik voel me goed. Het gaat goed. Beetje te druk. Afgelopen maand met name hebben we een deadline gesteld voor een event in Ede op 29 september. En we hadden een soort deadline neergezet dat we op 29 augustus uitverkocht wilden zijn. Het gaat over 1000 kaarten, hè, die 1000 kaarten kunnen verkopen op de 29 augustus. Dus dat was wel kicken. Maar nu moeten we de zaak verder voorbereiden. En ook druk geweest met een paar grote claims in België, waar afgelopen vrijdag een procedures geweest, het ARCO-dossier, voor jullie niet zo relevant, maar voor mij wel, betekende wel een volle agenda. En wat podcasts wederom opgenomen. En ook een proefuitzending gehad bij On. Want die zijn vandaag weer een nieuw seizoen gestart. En donderdag is de tweede uitzending. En ik heb begrepen dat ik donderdag verwacht word in de studio bij On. Dus
leuk.
We gaan er weer vol tegenaan.
Je bent erg actief. En ook gefeliciteerd uiteraard met de uitverkoop van de kaarten voor MVO 2023.
Waar jij ook spreker bent trouwens.
Waar ik overigens ook spreker ben. Dus goed, ik kijk er zelf natuurlijk ook naar uit. 1000 mensen. Voor 1000 mensen spreken is toch best wel indrukwekkend altijd. Dus maar ik kijk er heel erg naar uit om erbij te zijn, Ab. Wat kan ik zeggen? Ik heb een paar weken wel, het is af en toe dan gebeuren er dingen die niet helemaal wild. Maar ja, dat hou je niet tegen, hoort bij het leven. Dus en wat kan ik zeggen? Ik tel mijn zegeningen.
Eén voor één.
Eén voor één tel ik mijn zegeningen. Dus daar bouwen we dan maar op. Zoals ik al even van tevoren het publiek had geïnstrueerd, zoals dat dan moet. We hebben de uitzending ietsje omgegooid. Normaal gesproken doen we natuurlijk altijd de kijkersvragen als eerst. Maar nu gaan we als eerst gewoon de onderwerpen bespreken die we hebben uitgekozen. Waarvan wij dachten dat die toch wel opvielen als we kijken naar wat er in de afgelopen maand allemaal is gebeurd. We hebben twee onderwerpen. Ja, ik denk één onderwerp dat jou nou aan het hart ligt. Namelijk de afname van pensioengelden. Jij bent natuurlijk eigenlijk al decennia bezig ook met claims. En nou, niet per se voor pensioenen, maar wel met claims als het gaat om gemeenschapsgeld. Mensen leggen allemaal fondsen in, geld in, zuurverdiend geld in. En dat wordt dan ofwel ineens niets waard of het wordt veel minder waard. En we hebben nog een ander heel erg interessant onderwerp. Dat gaat over de uitgegeven staatsbon in België. En nou ja, we hebben afgesproken dat we die even als eerste gaan behandelen. Ab, een korte inleiding. België heeft besloten om een soort obligatie uit te geven die voor iedereen aan te kopen is tegen een heel erg aantrekkelijk rendement. En dat is een heel groot succes geworden. Ja, nou zou je kunnen zeggen, Oké, maar wat maakt dat dan uit? En dan heeft Ab Flipsen daar een hele mooie blik op.
Ja, nou, wat we weten allemaal als consument, als burger, dat de rente de laatste maanden, het laatste jaar fors is opgelopen. Alleen ja, dat gaat twee kanten op. Die opgelopen rente betekent ook voor mensen die een lening hebben, of bedrijven die schulden hebben of leningen hebben. Of mensen hebben een hypotheek, dat ook zijn weerslag vindt in die rente. Hè? Want ja, die rente is inmiddels voor hypotheken opgelopen richting de 5%. En ben je ondernemer, dan ga je richting 8, 9, 10% en soms meer. Dus die hoge rente, die ervaren wij misschien niet allemaal, maar veel Nederlanders ervaren die wel. En ook meer dan Nederlanders, ook Belgen en andere mensen in dit Europese deel van Europa. Maar we ervaren ook nog iets anders. En dat is natuurlijk de lage spaarrente. Hè? Ondanks dat de rente opgelopen is, de beleidsrente van de Europese Centrale Bank is 3,75. Ik zei net hypotheken richting 5%. Voor leningen, persoonlijke leningen, maar ook bedrijfsleningen is die richting de 10 en soms daar voorbij. Ja. Maar die spaarrente ligt op 1,25% gemiddeld in Nederland. Dus dat is heel laag. En als je dan kijkt wat de resultaten van de banken zijn, die zijn gigantisch. Banken hebben onvoorstelbaar grote winst gemaakt afgelopen jaar door die rentemarge. Want eigenlijk je moet eigenlijk zo zien dat banken parkeren hun overtollig geld parkeren ze bij de ECB. Ontvangen daar 3,75% rente. En dat is natuurlijk een moneymaker. Want je betaalt wezen de spaarders zeg maar gemiddeld 1,25. En dat verschil tussen 3,75 en 1,25 steek je in je zak. En 90% van de winst, bijna de woekerwinst van afgelopen jaar van de banken, komt voort uit die rentemarge. Dus dat is wel heel intrigerend. En ook wel een beetje schokkend. Want als je je realiseert dat wij met z'n allen dat verschil feitelijk betalen. Hè? Ik bedoel, er is afgelopen jaar geloof ik iets van 135 miljard heeft het de Europese belastingbetaler gekost. Dus wij financieren feitelijk de banken met ons beleid. Nou, even terug naar België. Wat is daar nou gebeurd? De minister van Financiën in België vond en vindt nog steeds dat de banken in België, geldt ook voor Nederland, alleen in Nederland is geen beweging. Maar in België heeft de minister van Financiën gezegd, jongens, het is te gek voor woorden. Wij proberen als Belgische overheid om de banken te dwingen, alleen ze kunnen dat niet, hè, juridisch niet, te dwingen om hogere rentes te gaan betalen. Hè, want je weet dat de banken 3,75 zelf vangen. Ze betalen 1,25 of lager of iets meer. Dus hoe kunnen wij nou die banken zover krijgen? Nou, die banken bewegen niet, want ja, feitelijk hebben die banken de macht, dat weten we allemaal. Hè. In 2008 hebben we de banken gered en uit dank zijn ze nog steeds heel machtig. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben. Maar toen heeft de minister van Financiën in België gezegd, ik ga een staatsbon uitgeven. Hè, wat Bart zegt, een soort staatsobligatie, een eenjarige lening. En voor die eenjarige lening krijg je een rente van 3,3%. Nou, als je denkt, dat is leuk, interessant. Kan het niet meer, want het was een inschrijving tot en met 31 augustus. En 3,3% is natuurlijk best interessant. Want in België zijn de rentes ook laag. Nou, dat is netto 2,81%. Maar nog steeds erg interessant. En van de 300 miljard spaargeld die de Belgen hebben, is dus 22,4 miljard uitgeschreven voor die staatslening. Dus op zich best boeiend. Nederlanders konden ook inschrijven. Administratief heel lastig. En fiscaal niet interessant, omdat dit niet valt onder het begrip spaargeld, wat heel laag belast wordt. Maar het valt onder beleggingen. En dat wordt in Nederland belast tegen 6,17%. Ingewikkeld verhaal. Dus voor ons niet interessant. En er zit ook nog een kleine maar aan. Het is natuurlijk in België niet gedekt onder het depositogarantiestelsel. De Belgische overheid geeft dit uit, maar het is niet gedekt. En als je nou zegt, ja, maar die Belgische overheid kan niet failliet. In theorie niet, maar er kan natuurlijk altijd wat gebeuren. En ik heb natuurlijk een hele nare ervaring in België. Omdat wij in België een grote claim zijn gestart een paar jaar geleden. Want 800.000 spaarders zijn in België hun geld kwijtgeraakt. Dat dacht men dat dat ook een spaarvorm was. Dat bleek geen spaarvorm te zijn, maar een verkapte spaaraandeel. Dus die 800.000 mensen zijn hun geld kwijt. Wij procederen nu tegen de Belgische staat en tegen België's bank, staatsbank en tegen de vakbeweging. Omdat de Belgische overheid heeft 3 keer beloofd dat al die spaarders hun geld terugkrijgen. En dat gebeurt via arcoclaim.be. Die website kan je eventueel opzoeken. Dus ik ben een beetje voorzichtig met dit gebeuren. Maar toch even terug naar die actie van die Belgische minister. Ik sta daar wel achter. Alleen het resultaat is nu dat die banken nog steeds niet hebben bewogen. En dat is wel lastig. Die banken trekken zich daar niet veel van aan. Dus die 22,4 miljard is feitelijk te weinig geweest.
Ja, ja, allereerst, want jij gaf inderdaad aan, nou ja, geen depositogarantiestelsel als je zo'n obligatie aanschaft. Ja, en België, de fiscale situatie in België is natuurlijk wat dat betreft een stuk slechter dan die in Nederland. In Nederland loopt de staatsschuld natuurlijk eigenlijk ook structureel op. Maar in België is die een stuk hoger, al zelfs boven de 100% naar ik meen van het bruto binnenlands product. En dat zou dus, ja, dan ben je eigenlijk een beetje voorbij die grens van datgene wat je ooit op een redelijke manier zou kunnen terugbetalen. Toch was die obligatie, die staatsbon, binnen no time uitverkocht.
Absoluut.
En je gaf al even aan, 300 miljard spaargeld, 20 miljard vloeit, dat is tussen de 6% en 7% ongeveer, vloeit naar die staatsbon. Wat kan dat mogelijk voor gevolgen hebben voor dat spaargeld dat mensen nog aanhouden bij die Belgische banken?
Ja, het zou natuurlijk kunnen betekenen dat de Belgische overheid zegt, we doen nog een keer zo'n staatsbon uitschrijven. Dat kan. De vraag is of ze dat durven. Want we weten allemaal wat een bankrun is. Hè? Een bankrun is niks anders dan geld van je bank halen en dat overbrengen naar een andere bank. Of contant opnemen. Dat is wat lastig technisch. Maar je zou het enige, van de ene bank kan het overmaken naar een andere bank. En als ik zou oproepen tot een bankrun. Ik noem maar bank A. Moet je je geld afhalen. Nou, dan ben ik strafbaar. Dat ga ik dus niet doen. Maar het is wel grappig dat een Belgische overheid de druk op de banken zet om die banken tot hogere rentes te bewegen. Dat is wel bijzonder. Je ziet een soort, ik moet bijna zeggen, een soort staatsbankrun. Want op het moment dat ze voor de tweede keer zoiets gaan doen, heb je kans dat er misschien wel 20, 30, 40 miljard binnenkomt. En dan begint die nood bij die banken wel te groeien in België. We hebben het over België. Dus op zich vind ik het wel een boeiende ontwikkeling dat een staat ageert tegen de eigen banksector en zegt, jullie komen niet met verzoenlijke rentes, dus wij als staat gaan iets bieden aan onze Belgische spaarders, wat een veel hogere rente is dan de rente die je in België krijgt. Een acceptabele rente.
En de eerste twijfel die lijkt al te ontstaan om toch een tweede tranche eigenlijk te starten. Hè. Daar is wel door, geloof ik, de Belgische Centrale Bank gezegd, nou, moeten we niet willen. Maar die overheid die ziet in één keer tientallen miljarden binnenvloeien. Dus die zeggen, dat bepalen we lekker zelf. En misschien moeten we dat juist wel willen. Kunnen wij weer meer uitgeven?
Ja. Dat is de Belgische situatie. Gebeurt er in Nederland ook iets? Nee, in Nederland gebeurt niks. Maar daar mag natuurlijk niet verbaasd over zijn. In Nederland gebeurt niet zoveel. Kunnen wij in Nederland dan wat doen? Ja, wij kunnen in Nederland ook wat doen. Hè? Want wij hebben in Nederland 440 miljard spaargeld. Een van de grootste spaarpotten ter wereld. En ik heb eens even gekeken vandaag wat nu op dit moment de rentes is van de grote banken. Ja? Dan pak ik ING met een armzalige 1,15%. SNS, ABN AMRO 1,25%. En Rabo, dat is voor Rabo vrij hoog, 1,5%. En als je weet dat 75% van het spaargeld staat bij deze banken. Dat is veel.
Ja.
En dan denk je, ja, maar wij hebben geen staatsbon. Wat kunnen we dan doen? Ja, nou ja, je kan bijvoorbeeld eens kijken op een website spaarrente.nl. En dan zie je tot je verbazing alle banken staan. Ook de Nederlandse banken staan, Europese banken staan, Turkse banken staan, noem maar op. Met alle spaarrentes. Dus sowieso interessant om te kijken, hoe hoog zijn die rentes nou bij die andere banken?
Goed. Ik zie mensen meteen aantekeningen maken.
Spaarrente.nl. Spaarrente.nl. Ja. Ik bedoel, dit zijn allemaal dingen die je zelf kunt doen. Hè? Dus niet ingewikkeld, kan je zelf doen. Dus of je bent een soort spaarschaap ter slachting. Of je zegt, ik ga wat doen. Nou, ik heb eens even gekeken naar de Nederlandse banken. Je hebt bijvoorbeeld KNAP, voor veel mensen onbekend. Maar dat is een dochter van Aegon, maakt het niet uit. Leaseplan Bank, volledig Nederlandse banken. Die vallen onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Dus denk dan niet, die kleine bank is gevaarlijker, is riskanter dan een grote bank. No way, want alle banken komen gewoon geld tekort. Hè? Ik bedoel, het depositogarantiestelsel is een theoretisch stelsel. Er zit 3 miljard in die pot en we hebben 440 miljard spaargeld. Dus dat kan je vergeten. Het is wel belangrijk om altijd te zorgen dat je wel valt als je spaart onder een garantiestelsel. Hè? We hebben een Nederlands depositogarantiestelsel. Eigenlijk hebben we een Europees depositogarantiestelsel. Ja. En dat is allemaal 100.000 euro per persoon per rekeninghouder. Dus dat maakt niet uit wat voor bank, wat voor naam van die bank. Het garantiestelsel is voor elke bank identiek. Dus ja, daar hoef je niet druk om te maken. Maar je hebt een paar banken die wat hogere rentes geven. Ik noemde het al even KNAP. Leaseplan Bank, 1,85%. Nou, die zal bij ING zitten. Pak je Bunk, een nieuwe bank. Een moderne bank. Snelle jongens. 2,46%. Wow.
Ja.
Je zal bij ING zitten en dat 2,46%. Best
interessant. Dan kom je heel dicht ook bij die staatsbon in de buurt.
Dan kom je dicht bij die staatsbon. En je valt gewoon onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.
Ja.
Je kan als een stap verder gaan. Dan ga je bijvoorbeeld naar Raisin.nl. R-A-I-S-I-N.nl. Raisin.nl. De Consumentenbond heeft daar een prachtig artikel over geschreven. Dacht ik in juni. Over Raisin.nl. Denk je, wat is dat nu weer? Dat is een Duitse financiële instelling. Die valt onder het Duitse depositogarantiestelsel. Daar open je dus een rekening. En via Raisin kan je gaan sparen bij een aantal banken in Europa. Ik noem er even een paar, dan heb je een beetje beeld bij. Je kan bijvoorbeeld gaan sparen bij de Kleiner Bank in Zweden. Dus via Raisin hevel je geld over naar de Kleiner Bank in Zweden. Dan krijg je 2,55%. Of je stapt over naar Renault Bank. Die pakt op dit moment 2,65%. Frankrijk, Renault Bank, dat lijkt me logisch. De Nordax Bank in Noorwegen 2,86%. En zowaar, ik kom weer in België terug. De CVK Bank in België met een rente van 2,75%. Daags opvraagbaar, niet een jaar vast, wat je met die spaarbond wel hebt, snap je?
Ja.
Is gewoon daags opvraagbaar, pak je 2,46%. Dus je ziet dat je wel degelijk als spaarder wat kan doen. Alleen, je zit altijd met het dilemma dat mensen of lui zijn, of mensen vinden het toch wel eng. Snap je? Begrijp ik allemaal best. Maar even sec gesproken, kunnen wij in Nederland dus veel meer rente krijgen. En in theorie zou het kunnen, als wij allemaal zouden besluiten om ons geld weg te halen bij een van die banken en overhevelen naar een van die andere banken in Europa. Ja, dan hebben die banken in Nederland een groot probleem. Ik ga dat niet oproepen, want het is maar een klein gezelschap. We zijn met 50 man. Maar stel dat nu 5 miljoen luisteraars hier zouden zijn, dan weet ik niet of justitie morgen niet op de stoep staat bij mij. Nee, maar snap je? Dus ik ga niet oproepen tot de bankrun, maar ik vind wel dat je zelf ook die dingen kan doen die je moet doen.
Ja.
En dat zorgt dat je een hogere rente krijgt. Dat is mijn oproep.
Nou, dat is denk ik een hele slimme oproep. Waarbij het natuurlijk heel goed is om ook zelf je onderzoek te doen. Maar dat is denk ik uiteindelijk altijd het belangrijkste. Je gaf al even kort aan dat de depositogarantiestelsel een papieren tijger. Ik denk dat iedereen die een beetje zijn hoofd recht op zijn schouders heeft geschroefd, die kan inzien dat dat een papieren tijger is. En wat ik ook zelf altijd aangeef is, zorg dan als je daarmee geconfronteerd wordt, dat je dan ook een beetje probeert in de toekomst te kijken. Kijk, wij kijken elke maand terug, maar we kijken elke dag, proberen we te anticiperen op wat er in de toekomst gebeurt. En als je dan iets aanziet komen, ja, dan kun je altijd nog besluiten om te zeggen, nou ja, ik parkeer het toch maar weer elders. Maar tot die tijd is het uiteraard heel erg, denk ik, interessant, slim, maar ook belangrijk dat je de inflatie waar al ons geld aan onderhevig is, probeert te minimaliseren. En dat je dus ook je koopkrachtverlies probeert te minimaliseren. Dus ik denk een helder betoog ook van jou. En ja, het komt weinig voor dat wij het heel erg oneens met elkaar zijn, Ab. Dus ook nu weer, ik ondersteun het. En ik denk ook dat het juist voor de mensen hier aanwezig, maar ook natuurlijk voor iedereen die kijkt, heel erg belangrijk is om zelf zoveel mogelijk kennis op te doen. Nou, dan en wellicht dat we er straks nog een vraag over krijgen overigens hoor. Dus overigens, we hebben al een vraag gekregen van Ziet 3910. Maar die hebben we net eigenlijk meegenomen in deze.
Oké, mooi.
Dus een kijkersvraag die was ingestuurd, die hebben we nu dus ook behandeld. Goed, volgende onderwerp. En dat gaat over we hebben met z'n allen in Nederland een pensioenstelsel. En Dat was geloof ik nog niet zo lang geleden rond de ruim 2000 miljard waard, 2 biljoen euro. Inmiddels lijkt dat hard achteruit gegaan. En ook nu weer zijn er onlangs wat cijfers bekend geworden, afgelopen maand. Waaruit blijkt dat er volgens mij bij de ABP, een ontzettend heftig verlies van tientallen miljarden is opgetreden. Nou ja, Ab, ook weer dat collectieve verhaal waar jij zo op inzet. Ik denk toch goed om even te analyseren wat is hier gebeurd. Ja. En wat is het probleem?
Ja, nou, ik heb natuurlijk de ervaring met de woekerpolis, waar ik al heel lang mee bezig ben, al meer dan 20 jaar. En waarbij dus ook procedures voeren tegen de verzekeraars. Misschien wel een nieuwtje voor jullie. Op 26 september komt er een uitspraak door het gerechtshof in Den Haag in twee eerste procedures tegen Aegon en Nationale Nederlanden. En die wordt na beurs, hoorden wij vandaag, wordt die uitspraak bekendgemaakt tussen 6 en 7 s'avonds. Dus dat gaan wij wel helemaal voorbereiden ook. Maar in die Woekerpolis-affaire zag je natuurlijk dat er uiteindelijk 4 miljoen huishoudens in een periode van 30 jaar lang 7 miljoen verzekeringen hebben gekocht, een soort spaarbeleggingsverzekering hebben gekocht, die ze gebruikten voor de hypotheek of de pensioen of voor sparen voor later, studiekinderen enzovoort. Daar ben ik heel lang mee bezig met dit dossier. En een paar jaar geleden.
Hoe lang ben je daar al mee bezig?
Vanaf 99.
Ja, zo, 24 jaar.
Je moet geduld hebben.
Absoluut.
Maar zo ben ik een paar jaar geleden eigenlijk op het spoor gezet van iemand die alles van pensioenen weet. Dat ben ik niet. Hij wel, heel zijn leven al mee bezig. En die heeft me op spoor gezet van dat er in die hele pensioenswereld hetzelfde gebeurt. Verborgen kosten, te hoge kosten, te veel bedragen verdwijnen, verkeerd beleid, destructief beleid zelfs. En nou, dat heb ik een jaar of twee, 2,5 geleden heb ik dat onderzocht. Ik heb ook een soort initiatief gestart. Dat leidt een stil bestaan. Dus mijn vraag dikwijls aan mij, kan je ook een pensioenclaim starten? Nou, zover is het helemaal nog niet. Maar we weten dat er een nieuwe pensioenwet is gekomen. Maar even terug naar pensioen, want dat blijkt altijd een abstract gebeuren. Pensioen is ver weg, is voor later. Of je bent inmiddels al gepensioneerd, dan is het heel dichtbij. Dan is het zelfs real-time. Maar we hebben in Nederland natuurlijk enorme pensioenpot. Bart zegt het al, 2000 miljard plus geweest. Boven de 2000 miljard. Die is gedaald naar rond de 1500 miljard. Dat is natuurlijk al schokkend. Dat heeft geen nauwelijks voorpagina gehad. En ons pensioenstelsel is eigenlijk verdeeld. Als we kijken naar het echte pensioen. Ik heb het niet over AOW. Ik heb het over pensioen wat je opbouwt via de werkgever. Dat is ondergebracht bij een van de 200 pensioenfondsen in Nederland. Die zitten gezamenlijk in de pensioenfederatie. Een soort belangenorganisatie. 200 pensioenfondsen. En we hebben ook nog een groep pensioenverzekeraars. Daar zit ons pensioen ondergebracht. En het nieuws wat natuurlijk naar buiten kwam de laatste weken is dat ABP vorig jaar, het grootste pensioenfonds in Nederland, waar al die ambtenaren zitten, arme ambtenaren, dat die een verlies hebben geleden vorig jaar van 97 miljard euro. Ja, ik snap, dit zijn bedragen die ik niet kan vatten, terwijl ik vaak met hoge bedragen werk, maar ik vat het niet, 97 miljard euro. Het PFZW, Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn, 60 miljard. Ze praten hier, als ik even snel reken, over 157 miljard, wat van de twee pensioenfondsen is verdwenen. Ik heb het niet over die andere 198. Dat geld is verdwenen. Dan denk je, hoe kan dat nou? En over wie gaat dat nou? Laat ik eerst even over wie het gaat. Bij die pensioenfondsen, hè, dan moet je aan AXO denken, of het ABP of de zorg. Het zijn bedrijfspensioenfondsen of ondernemingstakpensioenfondsen. Daar zitten 10 miljoen, we hebben 10 miljoen pensioengerechten in Nederland. Dan heb je een beetje beeld. 10 miljoen pensioengerechten. Dat zijn mensen die dus hebben een pensioen opgebouwd, die werken nog. Of je hebt een pensioen opgebouwd en je werkt er al niet meer. Dan heb je een stukje pensioen staan. En die 10 miljoen pensioengerechtigden, zowel werkenden als gepensioneerden, bezitten met z'n allen 20 miljoen pensioencontracten. Dat is een beetje het beeld. En je ziet dus dat bij deze grote fondsen is dat geld dus gewoon verdampt. Ja? En hoe komt dat nou? Dat is een heel lang verhaal, maar ik hou het heel kort. Het heeft alles te maken, of veel te maken, met het beleid van de Nederlandse toezichthouder, DNB. DNB rekent met een rekenrente, een hele lage rente. Dus de pensioenfondsen maken al jaren enorme winsten, tot een paar jaar geleden. Maar ze moesten maar rekenen met een hele lage rente van soms 0% of 0,5%. Dus een beetje als het idee van luister is, over 15 jaar moet je 1000 euro in je pensioenpot hebben. En dan zegt DNB, weet je wat we nou doen? Die 1000 euro moet je nu hebben. Pensioenfonds, je moet nu die 1000 euro bij elkaar hebben. Dat is natuurlijk onlogisch, want als ik nu vandaag 250 euro stort en 15 jaar lang 3% krijg, kom ik ook op die 1000. Dus het is, Wat we dus zien, we hebben veel te veel pensioen opgebouwd in dit land. Los van de verliezen is die pot nog steeds veel te groot. En als er een enorme pot met geld is, dan zijn er ook enorme belangen. En die belangen zijn groot. De pensioensector wordt voor een deel aangestuurd door DNB, de toezichthouder, die pensioenfondsen min of meer dwingt om in vooral veilige staatsobligaties te beleggen. Dat is hartstikke fout gelopen. En vergeet ook niet dat die pensioenfondsen een buffer vormen voor de banken. Ja? En het pensioengeld in Nederland verleent Nederland macht, geeft Nederland heel veel macht. Dus het is een politiek dossier. Maar ondertussen zijn al die pensioengerechtigden zijn dus heel veel geld kwijtgeraakt. Dat is één. En de pensioenen van de gepensioneerden zijn al 14 jaar niet geïndexeerd. Dat betekent een koopkrachtverlies van 20-25%. Ik leid er niet onder. Ik ben 68, dus ik heb ook een stukje pensioen. Mij zat een beetje worstwezen. Maar ik ken heel veel mensen die afhankelijk zijn van het pensioen. En als daar 20 euro naar beneden gaat, je pensioen, is het dramatisch voor die mensen. En dat speelt zich nu af. Terwijl die pot, ondanks de absurde verliezen, nog steeds heel groot is. Ja. En nou ja, dat is in het kort komt het hierop neer. Ik heb een boek bij me. Ik ben altijd een boekenlezer, dat weet ik. Kim de Witte, die heeft iets geschreven over de grote pensioenroof. Gaat over Europa, wat in Europa aan de hand is. En ik zal het even voorlezen en dan stop ik, Bart, want ik heb al veel te veel gekletst. De pensioenen liggen onder vuur. We beleven de ene aanval naar de andere. Bezorgd en kwaad zijn we. Het wordt langer werken voor minder pensioen. We willen het niet laten betijen. Want een goed pensioen voor iedereen is mogelijk, eerlijk en betaalbaar. Kim de Witte is een Belgische politicus. Maar ook, hij doseert ook pensioenrecht aan de Universiteit van Leuven. Kim de Witte neemt ons mee in de grote pensioenroof mee op een tocht langs de frontlijnen van het pensioengevecht. Op zoek naar de aanstichters in de wereld van het grote geld en naar de raddraaiers in de opeenvolgende regeringen. Maar hij neemt ons ook mee naar de plekken waar met succes aan het solidaire pensioen van morgen gewerkt wordt. Naar Oostenrijk, naar Denemarken. Waarom kunnen wij niet wat zij daar doen? Ja, dus hij geeft een beeld wat er in Europa aan de hand is met ons pensioen. En denk je, dat is een verf van je bedshow? Nee, het gaat om jullie geld. Iedereen die werkt in Nederland is 20-25% per maand van zijn maandsalaris kwijt aan pensioen. Dus je denkt, ja, maar ik merk er toch niet veel van? Sorry hoor. Je bent minimaal één dag in de week aan het werken voor je pensioen. Je hebt er geen controle op, geen zicht op. En er zijn ontzettend veel belanghebbenden die met jouw pensioen aan de haal gaan. Ja. De BlackRock's, de Vanguard's enzovoort. Ja. Daarmee gezegd hebben.
Nou ja, ik denk helder en ook gepassioneerd betoog. Waarvoor dank. Maar ik denk ook een hele belangrijke oproep aan iedereen die ofwel voor zijn pensioen aan het sparen is, ofwel pensioen geniet. Om gewoon even heel goed in beeld te hebben wat precies die gevolgen zijn voor jou. En ik vind het ook heel erg interessant wat je zei, Ab. Namelijk dat het jou een beetje worst zal zijn. En ik, ja, voor mij geldt hetzelfde overigens hoor. Ik hou daar nul rekening mee dat ik ooit iets van een significante vorm van pensioen zal krijgen. En dat zet meteen aan op, nou ja, ik zou willen zeggen actie. Hè? Dus ik ben heel erg actief bezig om zelf te kijken hoe kan ik zorgen dat ik zelf een pensioen opbouw voor later. Want ja, ik hou er geen rekening mee dat het mij gegeven is. Als ik mijn geld stal bij een gigantisch bedrijf met honderden miljarden soms onder beheer. Dus ja, ik denk een heldere oproep voor iedereen om als je gepensioneerd bent bijvoorbeeld te kijken. Nou kan ik misschien nog investeren? Kan ik misschien als je het leuk vindt toch nog een bedrijfje beginnen in iets waar ik goed in ben en wat ik jarenlang heb gedaan? Ik denk ook dat die noodzaak veel groter wordt. Dat je straks zal zien dat steeds meer mensen vanuit een pensioengerechtigde leeftijd misschien wel opnieuw de arbeidsmarkt gaan betreden. Wat natuurlijk voor de nieuwkomers die arbeidsmarkt willen betreden weer lastiger maakt. Die noodzaak, als die er is, dan vind ik dat een hele goede tip eigenlijk om mensen mee te geven. Kijk daar goed naar en zorg dat je in control bent. Want je kan niet controleren wat zo'n heel groot pensioenfonds met jouw geld doet. Ja, dat proberen we misschien met z'n allen. Maar dan denk ik, ja, de cultuur moet veranderen om uiteindelijk de politieke beslissingen te veranderen. Maar je kunt wel voor jezelf kijken welk heft je zelf in handen kunt nemen. Dus, ja.
We komen natuurlijk voort uit een cultuur en een periode van het wordt wel allemaal geregeld voor ons. Het is allemaal safe, het is allemaal veilig. Maar eigenlijk na 2008 hadden we allemaal in Nederland wakker moeten worden, jongens. Het is dus niet safe, het is niet veilig. De wereld heeft aan een zijde draadje gehangen. De banken zijn gered door ons belastinggeld. En diezelfde banken verdienen onvoorstelbaar veel geld via ons belastinggeld. Dus je wordt niet gered door de overheid. Je wordt niet gered door de financiële sector. Je zal, wat Bart ook zegt, het zelf moeten doen. En alles wat er nog is, is meegenomen. Dat klinkt misschien heel, ja, misschien wat fatalistisch. Maar het is wel de realiteit. De realiteit is heel simpel. Ik bedoel, ik werk in België samen met een Belgisch advocaat. Meester Geert Lenses. Ik denk de beste advocaat die ik ooit heb ontmoet in mijn leven. Ja, die heeft een boek geschreven, Belogen en Bedrogen. Ja? Mensen worden in dit land voortdurend en overal opgelicht. Dat is zijn boek. Een meester. Het is niet een meester in advocatuur, maar hij is ook een meesterschrijver. En dat is natuurlijk best een harde les om te ontdekken dat je eigenlijk bijna structureel wordt belogen en bedrogen. Dan denk je, ja, maar is dit mijn Nederland? Ja, dit is ons Nederland. En België en Duitsland. Want er zijn die problemen ook. Maar Nederland is wel bij uitstek het land waar de meeste extremiteiten gebeuren. Er is geen land in Europa waar de rekenrente die de DNB heeft opgelegd, verplicht, zo laag is geweest. Niet één land in Europa. Ja? Niet één land in Europa kent een woekerpol zover. Niet één land in Europa. Ja. Dus dat betekent wel iets over onze cultuur.
Nou ja, dan helder betoog. Ab, heel helder betoog. Gaan we door, want vanuit deze toch wel hele stevige, gepassioneerde, overtuigde visie, gaan we even door eerst naar, want dan gaan we hierna naar de kijkers vragen.
Okay.
Maar dan gaan we eerst even naar wie is er wat jou betreft hot en wie is er not?
Oh, dat ja. Ja, wie is er hot? Dat weet ik niet. Ja, kijk, ik kijk natuurlijk met angst en beven naar de verkiezingen van 22 november. En ja, ik heb het al een paar keer in podcast aangegeven als historische verkiezingen. En het maakt mij op zich niet uit welke politieke kleur jullie hebben. Maar we gaan wel een periode tegemoet waarin je keuze moet gaan maken. Wij als burger, qua keuze die we gaan maken. En ik verdeel Nederland eigenlijk even heel simplistisch in tweeën. We hebben de groep die zit op het beleid wat nu door de kabinet de Rutte wordt uitgevoerd. We kennen het beleid, klimaat, woke, COVID, sterk euro, transferunie, al die kreten meer. Dat beleid, en Rutte trekt zich terug, dat weten we ook. Tenminste, uit Nederland althans. Dat beleid, als dat beleid doorzet, daar ben ik zelf van overtuigd. Ik spreek echt voor mezelf. Dan gaan wij met wat mij betreft economisch putje in. Definitieve putje in. En weet je wat de nadeel is van economische teleurgang? Is dat je ook sociale onrust krijgt. En maatschappelijke onrust krijgt. En verdriet.
Absoluut.
En armoe.
Ja.
En dat is het beleid wat door Rutte is ingezet. Sorry voor de VVD-stemmers onder ons, maar het is wel zo. En hij heeft het niet alleen gedaan. Ook D66 speelt een rol, maar ik wil het niet te veel een politiek praatje maken. Maar dat is wel het beleid. Dus ik verdeel Nederland in het kamp die het Rutte-beleid wil voortzetten en zelfs een versnelling geven. Nou, dan mogen jullie zelf invullen welke politieke partij die versnelling zou kunnen geven aan het huidige beleid. Ja, ik ga geen namen noemen, maar dan mag je zelf verzinnen. En dan is er een groep tegenover het beleid wat nu gevoerd wordt. En die kritisch is op het beleid wat in Europa gebeurt. En kritisch is op de ECB, het beleid van de Europese Centrale Bank. Een mooi voorbeeld is Edi Majic, de macro-econoom, die fel voorstander van de euro is, maar zeer kritisch is naar de ECB. Ja? Dus dat kan allemaal samen. Dus een beleid dat je zegt, luister, wat in Brussel nu gebeurt, men schiet door. Wat de ECB nu doet, is gewoon ook, dat kost ons ook veel geld. Nou, dan kom je natuurlijk aan een andere spectrum, politieke spectrum uit. En vorige week had ik een gesprek met Wiebren van Haga. En ik ben niet politiek actief. Ik ben niet lid van de politieke partij, laat ik duidelijk over zijn. Maar ik vroeg hen heel simpel, luister ze, Wiebren heet hij, hè?
Ja.
Maakt niet uit, zoiets heet hij. Maakt niet uit. Ik vroeg hem gewoon letterlijk op de man. Ik zeg, heb jij nou ooit wel eens contact met gelijkgestemden? Dus ook met een politieke politici van een soortzelfde signatuur. Hè? Een Baudet, een Wilders. Misschien Carolien van der Plas, en daar weet ik wel, daar kan je alles van zeggen, en Pieter Omtzigt. Maar de criticasters van het huidige beleid wat we hebben, heb je er ooit wel eens een gesprek mee? En het antwoord is nee. Dat is mijn not. Dus ik ben geschokt dat links zich heeft geconformeerd rond één speler en echt samenwerkt, ja, coördineert. Qua marketing doen ze het echt goed, denk ik. De tijd zal het leren of het ook succesvol is. En de andere kant, de criticasters, heel fel met gestrekt been erin. He, en SGP is natuurlijk, ik noem maar even een voorbeeld, he, dat is natuurlijk veel, veel anders, maar die zijn wel kritisch op Europa. Snap je? Dus het is een heel divers gezelschap, maar ze spreken elkaar nooit. Dus al die partijen aan de andere kant van het spectrum spreken elkaar nooit. En dat is voor mij not. Het is voor mij ondenkbaar dat je niet met elkaar gewoon in gesprek gaat. Ook al zijn de verschillen groot, en die zijn groot. Mm-hmm. En de frustratie is groot, en de alfamannetjes zijn dik aanwezig. Maar het is onvoorstelbaar dat je, als je weet dat we economisch op een kantelpunt staan. Kijk wat er in Duitsland nu gebeurt. Dat die mensen niet elkaar opzoeken. Dus misschien dat dat moet gebeuren. En hot is voor mij toch het beleid van Caroline van der Plas, BBB. Ik stem er niet op, laat ik er duidelijk over zijn. Maar zij komt wel met een statement. En ik heb heel veel kritiek op haar, hoor. Daar gaat het ook niet om. Maar op wie niet? Maar ze komt wel met een statement. En dan zie ik dat ze Nikki Pauw Verweij aan boord had. Dirk-Jan Epping, Lilian Helder. Dat zijn voor mij mensen die zijn scherp. Die had ze aan boord.
Mona Keizer
aan boord. Kan je ook wel van vinden.
Gijs Tuinman.
Absoluut. De luitenant-kolonel.
Ontvanger van de Willemsorde.
Klopt, precies. Luitenant-kolonel. Staat derde op de lijst. Dus door de samenstelling die zij nu doet, laat ze zien dat ze toch wel ergens staat. En ze zal ook keuzes moeten gaan maken. Dat snap ik ook. En dan de club van Nieuw Sociaal Contracten. Van Pieter Omtzigt. Ja. Nou, ik ben ook blij. Dat noem ik even hot. Ik ben blij dat ook Pieter nu een keuze maakt. We hebben lang moeten wachten. Wat ga je nou doen? Ga je bij een andere partij aansluiten? Trek je je terug? Nee, hij maakt een keus. Hij is daar helder in. Ook daar kan je van alles van zeggen van Pieter Omtzigt. Dat snap ik ook. Maar zij zitten wel aan de kant van de andere kant. Hè? Voor mij is het heel
verdeeld. Ik denk ook, Ab, ongeacht politieke ideologische signatuur, Pieter Omtzigt is denk ik het meest bekende Kamerlid in Nederland. En wellicht ook door iedereen. Hij wordt denk ik door iedereen in ieder geval enorm gewaardeerd om zijn dossierkennis.
Dossiervreter.
Uiteindelijk ook je zou kunnen zeggen aan de basis gestaan van de val van het kabinet. Omtrent natuurlijk de toeslagenaffaire. Waar ik, volg je me nog niet op Twitter, doe dat even. Want daar heb ik een iets minder ongezouten mening. Die deel ik daar. En als het gaat om dat dossier, daar ben ik erg gepassioneerd over. Dus, maar dat heeft hij natuurlijk eigenlijk samen met Renske Leijten van de SP. Ook, je zou zeggen, ideologisch toch niet echt vriendjes van elkaar, maar wel in de strijd en de kritiek naar die grotere overheid toe wel elkaar gevindend.
Ik vind SP ook een van de partijen die aan de kritische kant staat, hè?
Ja. Nee, dat. Ik denk dat heel veel mensen, en je ziet het denk ik ook in de peilingen. Oh, dat is misschien heel leuk om hier alvast dan even te vertellen. Want, Ab, wij hebben eigenlijk net besloten dat wij een verkiezingsspecial gaan opnemen. Dus iedereen alvast hier aanwezig, maar natuurlijk ook de kijkers. Een verkiezingsspecial, Brands en Flipsen blikken. Misschien niet terug, maar kijken wat er is gebeurd.
Blikken politiek.
Ja, en dan gaan we even kijken wat de verkiezingen in Nederland hebben gedaan. Dus dat komt dan ofwel op 22 november zelf, of misschien de dag ervoor of de dag erna. Gaan we even kijken hoe gaan we de pols van Nederland even meten.
Mooi.
Helder verhaal, Ab. Ik denk dat het een goed moment is om even naar de kijkersvraag te gaan. Gaan we direct na de drie vragen die we hebben geselecteerd, waarvan we er geloof ik al één hebben meegenomen, gaan we naar het publiek. Dus ik weet niet of de microfoon misschien straks naar het publiek gaat, of dat we misschien iemand hebben die de microfoon straks even rond kan brengen. Maar toch eerst even een vraag van een kijker, want we zijn jullie natuurlijk niet vergeten, kijkers. Een vraag van Daan 88199. Beste Brands en Flipsen. Mijn vraag aan jullie. Met alle gekkigheid rondom energievoorziening, verwachten jullie de komende jaren grootschalige of langdurige stroomuitval of zelfs blackouts? Zo ja, hoe zouden die scenario's eruit kunnen zien? En succes met de uitzending. Nou, Daan, ontzettend bedankt voor de vraag. Ab, steek van wal.
Ja, kijk, ik ben geen techneut, maar als ik alle berichten lees over ons stroomnet, dan is het eigenlijk heel simpel. En ik kijk altijd naar de bedrijven. Ik werk veel met bedrijven samen. En dat is vooral datgene wat ik altijd volg. Er zijn heel veel bedrijven in Nederland die vragen, die een verbouwing hebben of een nieuw bedrijf starten, die krijgen gewoon geen stroomaansluiting. Er is dus te weinig ruimte op het stroomnet voor nieuwe bedrijven aan te sluiten. En dan zie je bijvoorbeeld ook in nieuwe nieuwbouwwijken. Ik heb het zelf van dichtbij meegemaakt van een jongeman die graag zich in wil laten schrijven voor een nieuwbouwwoning. Alleen toen bleek dat de eerste jaren daar geen stroompalen komen. Geen aansluitingen komen. Dat is lastig als jij een leaseauto hebt die elektriciteit rijdt. Is dat lastig. Dus er is gewoon te weinig capaciteit. Dus dat zorgt sowieso al voor een technisch probleem. Als we dan ook nog gaan kijken dat heel veel bedrijven, vooral transportbedrijven, die de grote steden gaan bevoorraden, vanaf 2025 elektrisch moeten gaan rijden met al die busjes en zelfs die vrachtwagens. Dat is onmogelijk, technisch onmogelijk. Ja. Dus men verzint iets in Brussel of Den Haag, maakt niet uit waar. Het is niet uitvoerbaar. Dat is één. Dus stroomuitval, ja, dat kan absoluut zeker gaan gebeuren. Grootschalig, dat zou best kunnen. Ja, en blackouts is meer. Je kan een storing krijgen. We hebben in Amsterdam een paar keer recent ook stroomuitval gehad. Dat gebeurt wel meer in grote steden. Dat valt in Nederland natuurlijk nog reuze mee. We zijn verwend. Maar je ziet wel gelijk paniek op het moment dat er stroomuitval is. Mensen hebben geen contant geld bij zich. De lift werkt niet. Ze kunnen niet meer pinnen. Ze kunnen niet meer betalen. Dus dat zie je al heel snel. Daarom zijn wij allebei believers van contant geld. Maar absoluut. Dat is een zijstap. Ja, maar ook een blackout zou kunnen ontstaan vanuit. Kijk door een militaire bril, omdat ik ooit nog 13 jaar bij Defensie heb gezeten. Ja, je kan heel snel een blackout creëren. We hebben ooit in Flevoland, dacht ik, vorig jaar hebben een transformatorhuisje heeft zich opgeblazen. En toen hebben we 3 maanden lang is er geen treinverbinding geweest tussen Lelystad en Noord-Nederland. 3 maanden lag de trein eruit. Dus op het moment dat je een paar transformatorhuisjes zou opblazen, en ik ga niemand nu hier toe bewegen. Maar het is, als ik het door een militaire bril heen kijk, kan je Nederland heel snel platleggen. Op het moment dat je een aantal stroompunten stillegt, is Nederland gewoon plat, oud. Met een blackout. Supermarkten worden niet meer bevoorraad. Er werkt niks meer. Niemand kan meer afrekenen. Dus wil je land in chaos, trek gewoon 24 uur de stroom eruit. En op het moment dat iedereen stroom weer hebt, doe je het later nog voor 6 uur. Dan heb je Nederland oud. Dat is een blackout. Ja, dat kan dus onbewust gebeuren. Technisch, per ongeluk. Kan ook expres. Dan kan je zelf verzinnen wie erachter zou kunnen komen. Achter zou kunnen zitten. Maar dat is het verhaal. Het is niet ingewikkeld.
Nou, aanvullend kan ik nog aangeven. Wij zijn vorig jaar hebben wij een maand in Kaapstad gezeten in Zuid-Afrika. En daar heb je een soort van gemanaged blackouts heb je daar. De mensen die daar goed op voorbereid zijn, hebben bijvoorbeeld ook een thuisaccu. Op het moment dat de stroom uitvalt, neemt zo'n thuisaccu het zelf over. Maar dan praat je alleen over de gegoede mensen die daar ook de investering in kunnen doen. Maar daar valt gewoon elke dag eigenlijk de stroom uit. Dus ja, en kan dat dan in Nederland? Nou, ik denk dat Kaapstad een van de voordat ook het verval, economisch verval, ook daar is ingezet, was daar helemaal geen sprake van. Dus kan het hier gebeuren?
Ja,
absoluut. Ik denk zelfs dat het gaat gebeuren. Gaat dat lang duren? Weet ik niet. Wat ik wel ook toch even nog wil zeggen is over een regeling die is vandaag bekend geworden. Ik hoorde dat 2 van de grote 3 energieleveranciers in Nederland, die gaan mensen die zonnepanelen hebben. Ja, en dat vind ik grappig, hè? De onbetrouwbaarheid van de overheid weer even aanstippend. 10 jaar, 15 jaar lang is ons door de spreekwoordelijke strot geduwd. Neem zonnepanelen, dan ben je goedkoper uit. Wat gebeurt er nu? Iedereen luistert ernaar, denkt ik ga zonnepanelen installeren. En wat hebben nu 2 van de 3 grootste energieleveranciers gezegd? Wij bieden mensen met zonnepanelen nog maar een 1-jarig contract aan. Dus heb jij geen zonnepanelen, dan mag je een meerjarig contract afsluiten. Ben je dus netto, of in ieder geval gemiddeld wellicht, goedkoper uit. En ik ben ook heel blij dat ik misschien vanuit ervaring met die overheid heb gedacht, ja, het kan niet anders. Zelfs met elektrische auto's, zelfs met alles wat eigenlijk waarvan die overheid zegt, gaan we subsidiëren. Dan moet op een bepaald moment moet die subsidiestekker, die moet eruit. Want ja, als iedereen het gaat doen, dan levert het niks meer op. En dus moet die stekker eruit. En dat gaat dus nu gebeuren, want ja, die energiebedrijven die verliezen daar ook veel geld op. Ja, het zal mij in ieder geval niks benieuwen. Of in ieder geval, het zal mij niet verbazen op het moment dat daar sprake van zal zijn. Ik denk zelfs dat het een hele grote zekerheid is dat ook in Nederland er stroomuitval plaats zal vinden. En wellicht dan, ja, inderdaad, als er iets fout gaat, kan dat zomaar leiden tot een blackout.
Ja, mensen vinden mij misschien een prepper, dat valt reuze mee. Maar ik heb bijvoorbeeld heel simpel een aggregaat thuis staan. Klinkt heel simplistisch. Heb ik ooit gekocht bij een van de grote supermarkten in Nederland. Elk jaar start ik hem een keer. Ding loopt en klaar. Ja, ben je dan idioot? Ja, het zou best, maar het kostte toen toch ook €350 of zo.
Ja.
Ding staat er keurig, start hem elk jaar op en ik heb stroom. Ja. Ik wil, en dat is een beetje wat Bart zei, je moet niet afhankelijk zijn. Niet afhankelijk van een pensioenfonds, niet afhankelijk van een leverancier. Je moet zorgen dat je voldoende eten en drinken in huis hebt. Je hoeft geen 2 jaar eten en drinken in huis te hebben. Maar je moet even nadenken, stel er gebeurt iets in dit land, om welke reden dan ook, kan je dan gewoon minimaal voor een paar dagen of een paar weken zelfvoorzienend zijn.
Ja.
Want op het moment dat je in paniek raakt, dan blok je. Je moet zorgen dat je een paar dagen, liefst een paar weken, gewoon na kan denken, wat gaan we doen? Dat is zo belangrijk. Ik ken mensen in situaties, als het in één keer compleet anders gaat in het leven, dan bevriezen ze. En dan zou ik zeggen, heel egocentrisch, zorg jullie alvast dat je daarop voorbereid bent.
Ja.
En het zal altijd achteraf zijn, ik had het nog beter moeten doen. Maar niets doen is geen optie.
Nog twee vragen, Ab. Want ik hoop in ieder geval, Daan, dat het het was een heel uitgebreid antwoord op je vraag. Nou, allereerst, Vince van der Laar. Ik heb geen vraag, maar ik kijk er naar uit om deze aflevering te kijken. Top. Nou, Vince, ontzettend leuk. En dan een gecombineerde vraag van Tonno Gold en Mike Geerlings. Denken jullie dat de rente nog verder wordt verhoogd door de ECB? En denken jullie dat de rente ook langere tijd rond dat of dit niveau blijft voordat er weer wordt verlaagd? Ab?
Ja, wat ik zie is dat, ook in Amerika trouwens, maar ook in Europa, zie ik dat de rentes verder verhoogd worden. Dat zie ik gewoon. Ik denk dat het ook langer duurt, want die inflatie is veel hardnekkiger dan men ons wil vertellen. We lezen overal, de inflatie is 3% of iets meer. Maar dan gaan we opnieuw berekenen. Er komt niks de waarheid eruit. Nee, de inflatie gaat richting de 10%. Dus je wordt continu op het verkeerde been gezet. Dus als je standaard gewoon de normale media volgt, ja, dan word je vaak verkeerd geïnformeerd. Ja? Dus je moet veel dieper duiken. Zo'n programma wat jullie hier hebben, of wat wij dan hier hebben. Maar er zijn genoeg podcasts, er zijn genoeg media, alternatieve media, die proberen wel het verhaal te vertellen. Zit die altijd 100%? Nee, maar probeer even een balans te vinden in wat je op de NOS ziet en dat je in de krant leest. En onderzoek ook zelf dingen. En dat blijkt gewoon dat zelfs Rabobank naar buiten komt. Nee, de inflatie is 9,7%. En dat is grappig, want ik las dat. Ik denk, ja, dat hoor ik alleen maar. Ik spreek mensen, vaak en veel mensen. Het is zo ontzettend duur het leven. Ik bedoel, ik ga één keer in de maand boodschappen doen en dan kijk ik naar die bon en denk, jeetje man, dat is niet normaal. Ik heb het gevoel dat elke maand duurder is.
Ja.
Wordt. En dat hoor ik ook van mensen. Het is bijna onbetaalbaar. En gelukkig leven veel mensen in dit land onder de gelukomstandigheden dat het goed gaat, dat ze reserve hebben. Maar we zien ook de armoede in dit land toenemen. En die is gigantisch. Ja? En dat vind ik wel zorgelijk voor een land wat feitelijk de zaak goed voor elkaar had. Dat maakt me echt zorgen. Dus nogmaals, ik maak me niet druk om mezelf. Ik maak me wel druk om mensen om me heen. En mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Maar ook vrienden en kennissen. Daar maken we echt druk om. Maar goed, dat gezegd hebben.
Helder antwoord, ja. En ik sluit aan, kijk, als je kijkt naar de monetaire autoriteiten, ook een van de stokpaardjes die ik vaak gebruik, waar ik heel kritisch op ben, dan kunnen zij de rente wellicht. Maar ik denk wel dat het maar kortstondig is. Ik denk dat op het moment dat de rente nu nog een kwart of misschien 0,5% wordt verhoogd, dus dat kunnen nog 1 of 2 stapjes zijn, dat er zoveel druk komt, niet alleen op individuen, maar ook op bedrijven en zelfs op landen, dat de ECB kort daarna een pivot moet gaan inzetten. Nou ja, en wat ik dan altijd in relatie tot de goudprijs dan heel erg interessant vind om te zeggen is, als je nu naar die goudprijs kijkt en je kijkt naar hoe hoog die rente is, ja, dan zie je gewoon dat zich zo prachtig handhaaft eigenlijk. En maar tegelijkertijd zie je daar ook de toegenomen en ook blijvende angst voor niet alleen hoge inflatie, maar ook die pivot.
Mm-hmm.
Omdat iedereen die investeert ziet, ja, dit kan nooit super lang duren.
De grap is, centrale banken, dat realiseren we ons ook niet. Maar centrale banken maken alleen maar verliezen.
Zijn technisch ook failliet aan het gaan.
Dus onze centrale bank is failliet.
Ja.
Gefeliciteerd.
Ja, nou ja, inderdaad. Leuke afsluiting, denk ik, in ieder geval van de kijkersvragen. Gaan we over naar vragen vanuit het publiek. Want ja, jullie hebben hier ontzettend geduldig gezeten. Nu bijna een uur, denk ik. Dus we willen heel graag een aantal van jullie vragen beantwoorden. Ik weet niet of er al mensen zijn. Ik zie daar in ieder geval een vraag, maar hiervoor ook. Van meneer, stel jezelf even kort voor als je wil. En als je daarna een vraag, en ook even aan wie je de vraag richt. Dat mag aan ons allebei zijn, mag aan Ab zijn, mag aan mij zijn.
Oké, ik ben Wout van Dijk. Ik ben 76 jaar en ik zou eigenlijk willen zeggen, wij zijn, althans ik, ben zo blij geweest met corona. Want ik heb de afgelopen 3 jaar, ben ik alleen maar nog verstandiger geworden. Ik heb zoveel geleerd door jullie, door de alternatieve kanalen die wij allemaal volgen. En we pikken er overal wat uit op. En ik vind dat zelf fantastisch. Jullie volg ik echt helemaal. En ja, dat is het enige wat ik even kwijt wil. Maar even naar aanleiding van wat de heer Flips vertelde over die verschillende politieke partijen. Vanmiddag bij ON had Cliteur het over, er zou een soort niet-aanvalsverdrag moeten zijn. He, dus samenwerken is wat moeilijker, maar die rechtse politiek, hè, waar ik me dan wel mee wil verstaan, die zou elkaar niet moeten aanvallen. Samenwerken zal misschien moeilijk zijn. Maar dat wilde ik even kwijt.
Oké, ja. Nou, Ab, misschien heb jij daar een reactie op?
Ja, ik zit meerdere malen bij Paul Cliteur in de uitzending gezeten. Ik weet hoe hij denkt. Ik ben het helemaal met hem eens. Ik denk dat een beetje een aanleiding is van de Nestor in Nederland, van rechts-Nederland, Gert-Jan Mulder. Dat afgelopen zaterdag had hij een barbecue. En hij is echt, diep respect voor die man. Het is een hele aardige man. Goed belezen, woont al heel lang in Uruguay, zit al 20 jaar in een rolstoel. Ja, onvoorstelbaar hoe sterk deze man, hoe sterke geest deze man heeft. En die roept ook op tot eenwording. Hè? Tot wat je ook zegt, niet aanvalsverdrag. Dat zou heel goed zijn, want het land staat er gewoon. Ja, we staan er beroerd voor in die zin dat er dingen op ons afkomen die we ons niet kunnen realiseren. Ik las hier een kijkersvraag over personeel. Dan gaan we niet beantwoorden die vraag, maar ik denk dat we straks geen probleem meer hebben met personeel. Dus personeel zat straks. In Duitsland, om even na te denken, in Duitsland verdwijnen 1 miljoen bedrijven die op het punt staan Duitsland te verlaten. 1 miljoen van de 3 miljoen bedrijven. Op het punt staan Duitsland te verlaten, omdat ze het niet meer trekken met het klimaat, energietransitie enzovoort. Duitsland is de groeimotor van Europa. Duitsland is op dit moment de zieke man van Europa. Ja. En op het moment dat in Duitsland fout gaat, gaat ook fout in Nederland en de rest van Europa. Dus we krijgen te maken met situaties die we ons nauwelijks kunnen voorstellen. En ik vrees dat we te maken krijgen dus nogmaals met een overschot op de arbeidsmarkt. De UWV's krijgt weer druk, kunnen we nu niet bedenken. Ik hoop het allemaal niet. Hè? Ik hoop dat ik veel te pessimistisch ben, dat ik ongelijk krijg. Alleen het vervelende is dat al die cijfers een ander beeld tonen. Dus elke keer moet ik mezelf weer bij de nek vol grijpen. Dus Ab, nee, niet positief denken. Ja, ik wil wel positief denken, want ik ben helemaal niet negatief, verre van dat. Maar de feiten liggen gewoon. Dat is mijn zorg.
Ja, en we zullen in ieder geval als het gaat om eventuele niet-aanvalsverdragen, zullen we wellicht tijdens de verkiezingsspecial daar nog wat verder op ingaan. Dus dank sowieso. En natuurlijk ontzettend bedankt voor het compliment. Dat is heel fijn om te horen. Ja, zijn er nog, ik zag daar ook nog een vraag achter in de zaal. Dus misschien. Oh, sorry. Nou, dan. Het komt zo.
Ik zal het u zo geven. Mijn naam is Erik Krediet. Ik had nog een klein vraagje over banken. Die zijn door de overheid aangesteld als poortwachter. Onze uitgaven worden gemonitord, om het netjes te zeggen. Hoe kijken jullie aan tegen banken als N26, Revolut? Die vallen volgens mij niet onder die poortwachtersfunctie. Is dat een alternatief?
Nou ja, als ik daar kort over mag beginnen, dan wellicht daarna nog jouw aanvulling, Ab. Kijk, goed, wij staan ook onder toezicht als organisatie. En er zijn, denk ik, redenen te bedenken om bepaalde vormen van toezicht ook te implementeren. Maar, en ik heb daar in een uitzending van Goudkorts ook wel eens naar verwezen, er zijn bij de diverse verschillende Nederlandse financiële instellingen, naar ik meen inmiddels een 12.000 personen aanwezig en fulltime aan het werk, alleen maar om te zorgen dat deze bedrijven compliant zijn. Nou ja, en als je dan kijkt naar wat de uitkomsten daarvan zijn. Ja, ik weet het niet helemaal meer. Ik heb het niet meer helemaal scherp op het netvlies. Dan zijn die in ieder geval ver onder datgene wat je zou verwachten op het moment dat iedereen hier ook in de zaal zou zeggen, ja, nou ja, daar waar ik kan, daar ga ik de boel oplichten. Dus ik heb het vermoeden en ook hele goede indicaties dat al die controlenetwerken worden opgezet niet om boeven te vangen. He, want er worden bijna geen boeven gevangen. Er zijn geloof ik 10 mensen veroordeeld. Dus er zijn er 12.000 mensen die zijn aan het werk om uiteindelijk 10 mensen veroordeeld te krijgen. Of nou, laat het er 100 zijn. Nog steeds echt de moeite niet. Nou,
er zijn mensen die krijgen een brief van die
2000 euro aan hun dochter overmaken. Waar haal je het vandaan?
Ja, zeg je netjes. Kijk, en daar word ik wat iets meer... Laat ik het zo zeggen. Kijk, ik denk dat dit allemaal redenen zijn om te zorgen. Het zijn indicaties voor wat? Nou ja, misschien de introductie van een central bank digital currency. Misschien het zijn ook manieren om u en mij te conditioneren om bepaalde controle toe te staan. Ja, en daarom, naar App zei het al. Kijk, daarom ben ik ook zo'n groot fan van met cash betalen. Omdat dat een legale, laagdrempelige manier is om te zorgen en ook te zeggen dat je dit niet accepteert. En op het moment, ja, ik heb er gelukkig nog geen last van gehad. Maar als een bank mij benadert en zegt, Bart, waar heb jij 2000 euro? Waarom heb je 2000 euro gepind? Dan zeg ik, nog steeds, dat gaat je helemaal niks aan. En dan diezelfde dag nog is die bank mij kwijt als klant. Want wat zijn banken? Dat zijn gewoon organisaties die ons bedienen met hun dienst. En we zijn nog vrij om bijvoorbeeld te kiezen voor een bank waar die controle wat minder is. En ja, als genoeg mensen dit doen, en ik zei het net al even. Uiteindelijk is het de cultuur van acceptatie als het gaat om pensioenen, maar ook als het gaat om dit soort maatregelen. Het is een cultuur van acceptatie van dit soort maatregelen die er uiteindelijk voor zorgen dat ook de politiek zegt, dit moeten we doen. En op het moment dat wij op een, en het hoeft niet eens een hele grootschalige schaal te zijn, als een paar miljoen mensen of een paar honderdduizend mensen zeggen, ja, zijn we helemaal gek geworden, ik ga hier niet in mee. Dan zul je zien dat ook die banken dat zullen doorgeven aan de lobbyisten. En dat de lobbyisten richting de politiek zullen zeggen, ja, sorry, maar we kunnen dit niet doen, want onze klanten accepteren het niet. Cultuur gaat voor politiek. Dus wij moeten een signaal uitbrengen, een signaal geven richting die banken allereerst, maar vervolgens via die banken richting de politiek, dat we dit niet accepteren. Nou, ik doe dat. App doet dat ook. Ja, als genoeg mensen dat doen. Ja, en ja, ik denk meerdere mensen hier ook. Dus dat is goed om te horen. Ik weet niet of jij nog een korte toevoeging hebt.
Ja, nou ja, kracht is massa maal snelheid. Hè? Dus op het moment, wij hebben de sleutel in handen. Hè? Wij denken altijd dat wij maar moeten gehoorzamen aan instituties en aan financiële instellingen of wat dan ook. Als wij besluiten met z'n allen om de bank onder druk te zetten, kan het heel makkelijk. Het is helemaal niet ingewikkeld. Ik bedoel, ik kom nog uit het tijdperk van de Brent Spar. De meeste mensen hebben geen benul waar ik het nu over heb. Maar ga maar googlen. Brent Spar was een booreiland. Wat in de tijd dat internet nog niet bestond, was Shell van plan dat booreiland in de Atlantische Oceaan te laten afzinken. En er ontstond ontzettend veel commotie in dit land. En binnen een paar dagen kwam... En wat deden de Nederlanders allemaal, collectief, hè? Zonder internet, hè? Ze tankten niet meer bij Shell. Dus niemand tankte meer bij Shell in Nederland. En drie dagen later besloot Shell het platform niet af te slepen naar de Atlantische Oceaan, maar ergens anders af te bouwen, af te breken. Dus dat noem ik altijd met Brent Spar-politiek of methodiek. Je kan dus heel simpel dit soort instituties gewoon op de knieën brengen. Niet om ze op de knieën te brengen, maar als je als samenleving met iets niet eens bent, kan je daar even een signaal geven. En dat is belangrijk. En die voorbeelden die u aangaf, ik heb honderden voorbeelden op kantoor liggen van bizarre voorbeelden waarin mensen hun rekening geblokt zijn. Ja. Niet al die mensen ken ik, maar er zijn zeker 15 van die mensen dossiers die heb ik onderzocht. Die mensen ken ik al 20, 30 jaar. En hun rekeningen wordt geblokt om niets. Maar er wordt wel geblokt. En klopt, Bart, ik weet de details niet, maar ik geloof dat ze al van die miljoenen transacties hebben ze de 100 in beeld. En er zijn er 10 voordelingen uitgekomen. En er zijn 12.000 mensen aan het werk. Sorry hoor. Ooit schreef professor Smalhout een boek. Bob Smalhout, Nederland is gek geworden. We zijn gek geworden. Ja. Klaar.
Ja, het is overigens een internationale ook weer beweging. Maar goed, dank sowieso voor de vraag. Ik zag daar nog een vraag.
Mijn naam is Kevin Voogd en ik heb een vraag aan de heer Flipsen. Ik wil het graag hebben over de huizenmarkt. Dat is nog niet besproken vandaag. We hebben op dit moment een aanbodkant wat onder druk wordt door overheidsbeleid.
Ik versta het niet helemaal.
We hebben een aanbodkant wat onder druk wordt door de overheidsbeleid.
Ja.
Maar op dit moment de vraagkant. We hebben een woonverplichting. Geen verkameringsvergunningen worden weer uitgegeven. We hebben een stijgende rente. Maar alsnog, mijn buren hebben vandaag hun huis gekocht voor 10% boven de vraagprijs. Voor 4300 euro per vierkante meter. De eerste vraag, heeft u uw huis al verkocht? Of bent u dat van plan of waarom niet? Dan ben ik tweede vraag, waar gaat het eindigen?
Nou, ik kan niet in de toekomst kijken, ik kan niet in een glazen bol kijken. En kijk, ondanks de hoge rente en veel hogere maandlasten als je nu een hypotheek sluit, is natuurlijk nog een grote groep die heeft nog wel geld in dit land. Hè? Niet overal stijgen de prijzen nog. Hè? Want ik ken inmiddels ook aardig wat voorbeelden van mensen die hun huis al maanden in de verkoop hebben. Dat was dus een jaar geleden ondenkbaar. Dus het is een beetje verschillend per regio. Met die oplopende rente zullen ook de hypotheeklasten omhoog gaan. Dus dat is ook een lastig verhaal. Wou ik nog meer zeggen?
Waar gaat dit eindigen?
Ja, ik weet niet waar dit gaat eindigen. Kijk, zolang de vraag hoog blijft, blijft die druk op die markt ook nog hoog. Hè? Ik bedoel, we weten gewoon dat we een enorm woningtekort hebben. Ik geloof dat we 390.000 te weinig woningen hebben in dit land. Ja, met de nieuwe stikstofregels begrijp ik nu dat ze er maar 60.000 kunnen bouwen. Dus ik ben er inmiddels al afgehaakt. Dus op die manier blijft die vraag wel groot. Alleen ik denk dat de markt steeds kleiner wordt die nog kan kopen. Hè? En als dat gaat gebeuren, wat in Duitsland nu gebeurt met al die bedrijven die het land gaan verlaten. En ik ken inmiddels al een aantal tientallen bedrijven in Nederland die het land ook gaan verlaten. En het is maar een klein kringetje wat ik zit. Als dat dus een soort sneeuwbaleffect krijgt in Nederland, ja, dan vrees ik voor die huizenmarkt.
Ja, en jij hebt onlangs ook in Brands en Flipse Blikken Terug aangegeven dat je nou in ieder geval serieus overweegt nou ja, vastgoed.
Absoluut. Nou ja, ik geloof dus niet meer in Nederlands vastgoed. Snap je? Nee. Iedereen kan nog winst maken, maar ik zou zelf, nogmaals voor mezelf, ik zou dus niet durven investeren in Nederlands vastgoed. En niet commercieel vastgoed, maar ook niet in vastgoed bijvoorbeeld van wat vaak populair is geweest en zeer lucratief, een tweede huisje huren en verkopen. Of verkopen, verhuren. Want we weten allemaal met de nieuwe belastingwet die er nu is, hè, de box 3, 6,17, 6,16% belast, dan is het niet interessant meer. Zeker met de wetgeving die er is, hè, van onder andere Hugo de Jong, dat je maar maximaal zoveel huur mag vragen. Het is niet meer lucratief. En ik ken veel vastgoedondernemers, hebben alles afgestoten. En mijn huis heb ik nog steeds niet in de verkoop. Heeft alles te maken met een ver verleden en een echtscheiding. En ik heb nu te maken met de bewindvoerder van mijn ex. Dus alles is afgewikkeld, behalve het huis. Dat is nog steeds van mijn ex en van mij. En nu die bewindvoerder ben ik nu een gevecht aan het voeren voor het verkopen van mijn huis. Maar dat red ik wel.
Okay.
Kom wel goed. Maar ik heb met de principiële keuze, dat is wel belangrijk, heb ik gemaakt om mijn vastgoed te verkopen. Dat wil niet zeggen dat ik Nederland ga verlaten, maar ik wil even geen bezit meer hebben in dit land.
Ja.
En vooral, en dat mag je ook van mij weten, voor mij is 22 november een hele belangrijke datum. En dat kan nog maanden duren voordat we een kabinet hebben. Maar voor mij is dat persoonlijk een heel belangrijk gebeuren. Gaan we links of gaan we rechts? En ik ben niet rechts, hè? Dat is voor mij belangrijk. Gaan we links, dan ga ik alles in versneld tempo doorvoeren. Privé, zakelijk. Ja? Gaan we rechts, dan heb ik nog een kleine hoop.
Ja. Nou ja, nou, allereerst dank voor de vraag. Overigens, wat ik altijd wel interessant vind om daar nog aan toe te voegen, is dat het niet per se vraag en aanbod is wat die markt dicteert. Wat die markt dicteert is hoeveel kan ik lenen. Pim van Rijswijk, met wie jij samen MVO 2023 organiseert, die heeft daar een ontzettend mooie visie op. En ik denk dat dat uiteindelijk dicteert wat die huizenmarkt in de toekomst of in de nabije toekomst zal gaan doen. Ja, en dan nog een goed voorbeeld is als ik kijk nu naar de Randstad. De Randstad, dat is waar banen, de arbeidsmarkt is nog steeds heel erg oververhit. Dus iedereen is op zoek naar personeel. Dat zou zomaar snel kunnen veranderen. Maar waar zijn al die banen? Ja, die zijn in de Randstad. Dus waar is de druk op de huizenmarkt het hoogst? Wie het zich kan veroorloven? En dan maakt het niet uit hoor. Zit je in een Phoenix-woning ergens in de Randstad en dan betaal je een huis dat 4-5 jaar geleden was het, ik noem eventjes 250, 300.000 euro. Ja, dan betaal je nu nog steeds gewoon 450, wordt er misschien nog overboden. Maar ik ben ook altijd aan het kijken, aan het zoeken. En ik zie die kanteling in die huizenmarkt een beetje. En dan kijk ik gewoon wat verder weg, buiten die Randstad. Want als ik, ik wil niet zeggen dat ik Nederland ga verlaten, maar ik sluit het zeker niet uit. Maar als ik dan buiten die Randstad kijk, dan denk ik, nou, dan zie ik toch wel wat huizen waar een streep op funda door de prijs staat. En dan staat daaronder een nieuwe prijs. En die is 5 of 10% lager. Dan denk ik, nou, dat betekent dus niet alleen dat er niet wordt geboden op die woning. Er wordt zeker niet overboden.
Nee.
Dus dan kan je een huis kopen dat een jaar of 2 jaar geleden misschien ja, voor als zoete broodjes ging en nu toch met dat, enige korting. Nee.
Er is een kanteling in de woningmarkt.
Ja.
Die is er. En is dat heel extreem? Nog niet extreem, maar er is een kanteling. Snap je? Er zit op een kantelpunt. En welke kant op gaat wat je vroeg, hè, van hoe ziet de toekomst eruit? Dat weet ik niet. Het heeft alles te maken met wat er nog veel meer gaat gebeuren. Maar het is wel interessant om te volgen.
Ab, allereerst dank voor de vraag. En ja, ik krijg een heel subtiel teken dat wij, want jullie zitten inmiddels al ruim een uur. En laat ik in ieder geval allereerst zeggen, dank jullie allemaal voor de komst naar deze prachtige locatie bij Chateau Amsterdam. Ab, jij natuurlijk ook weer ontzettend bedankt voor je tijd. Alle kijkers, jullie ook weer bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Brans en Flipse Blikken Terug. We hebben hierna, en voor de mensen aanwezig, ja, wij gaan straks even een korte break houden. Maar jullie zijn natuurlijk uitgenodigd om aanwezig te blijven. We hebben hierna namelijk nog een stukje exclusieve content voor de Future of Finance app. En wat is het onderwerp wat we gaan bespreken, Ab? Dat gaat toch even over de BRICS-landen en de bijeenkomst die er in Johannesburg heeft plaatsgevonden vorige maand ook. Dames en heren, nogmaals ontzettend bedankt dat jullie aanwezig waren. En ja, naar iedereen toe zou ik willen zeggen, als je nog niet geabonneerd bent op het YouTube-kanaal van Gold Republic, doe dat even. Dat helpt ons echt. En ook daardoor kunnen we met jullie feedback dit soort ontzettend leuke dingen organiseren. Like deze video natuurlijk ook even. Dat helpt altijd. Laat hieronder eventueel een comment achter. Ga lekker met elkaar in discussie. Ja, dan zien we elkaar bij een volgende aflevering van Brans en Flipse Blikken Terug.
Bedankt voor het luisteren. We delen deze video ook via ons YouTube kanaal. Kom je daar terecht? Like de video dan even en abonneer je op ons kanaal. Luister je naar deze aflevering via je favoriete podcastplatform, beoordeel ons dan even en vergeet je niet te abonneren. Tot de volgende uitzending.